Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen de gemeente uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 46. Wij openen de schriften in de profetie van Jesaja. We lezen daaruit hoofdstuk 40, de versen 12 tot en met 31. Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij uit Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt. En daarna doen wij belijdenis des geloofs met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. De 12 artikelen na het zingen van Psalm 130, het derde vers, en na het lezen van Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? En van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestierd? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven, en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren, en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien zult gij dan God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankele. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den aanbeginnen niet bekendgemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde, en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde, ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid zijner krachten, en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt ge niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking, gemeente, kunt u vinden in het gedeelte dat we samen lazen. Het laatste vers van Jesaja 40. Jesaja 40, vers 31. En daar luidt Gods woord en de tekst voor de prediking van dit avonduur. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed om de Heere te bidden om zijn onmisbare zegen. Groot en eeuwig ontfermer, wij buigen ons weer neer voor uw aangezicht voor de tweede maal op deze zondag. Wat een zegen is het, Heere, dat we een zondag hebben gekregen uit uw handen. Een dag waarop alle dingen eens naar de achtergrond gedrukt kunnen worden, alle beslommeringen van het dagelijkse leven, alle werkzaamheden voor een moment stilgelegd kunnen worden. Want gij, Heere, wilt niet dat ons leven alleen maar voorbij gaat met de dingen die slechts tijdelijk zijn. Met dingen die vergankelijk zijn, die ons alles uit de handen glippen. Maar gij wilt, Heere, dat wij voorbereid zullen zijn op de grote godsontmoeting die ieder van ons eenmaal zal meemaken. We zijn reizigers van de wieg naar het graf. En door het graf heen naar uw rechterstoel. En Heere, hoe zullen wij voor u kunnen bestaan? We hebben er iets van verstaan uit uw woord, wie gij zijt. Hoe groot gij zijt. Dat bij u vergeleken de volken als niet worden geacht, ijdel zijn. Nog minder dan een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. Wij daarentegenover zijn zo klein en zo nietig en zo broos. Al zou dat nog niet het ergste zijn, Heere, want u hebt ons klein geschapen. We zijn maar schepselen. En u bent God. Maar wij als nietig stof en as, wij hebben het bestaan om u, de hoge heilige God, in het aangezicht te slaan. En de rug en de nek u toe te keren. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen en ook onze kinderen tevens. En dat mag schrik ons hart wel vervullen, Heere. En geeft u ons daar alstublieft een weinig indruk van. Er iets van te beseffen wie wij zijn. Vijandig, stof en as. Dood door misdaden en zonden. En we kunnen voor u niet bestaan en we kunnen voor u niet verschijnen zoals we ter wereld gekomen zijn. Heere, laat ons niet vertrouwen op iets in onszelf. Wil u alles wegnemen wat geen grond is en geen fundament is voor de eeuwigheid. En geef dat we voor het eerst of opnieuw gebouwd mogen worden op de vaste rots die gij neergelegd hebt in de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zoudt u zoveel van ons willen afnemen en willen afsnijden, dat het duidelijk wordt dat er maar één naam is onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat is een weg van sterven, Heere. En wie het beleven moet, die ervaart de smart. En die ervaart de schrik. Maar die wordt er uiteindelijk toch goed mee. En geef, Heere, dat wij allen in die weg geplaatst mogen worden. Door de zee heen. Door menigerlei verdrukkingen heen. In zelfkennis, in godskennis. Om zo bij Christus alleen gebracht te worden. Heere, wilt u de prediking daartoe zegenen. Vanochtend hebben we een van de psalmen overdacht. Vanavond een profetische stof. En uiteindelijk, Heere, komt het ook weer op dezelfde boodschap neer. En dezelfde dingen te verkondigen is ons niet verdrietig, maar laat het ook nuttig zijn. En geven dat het zo mag zijn dat de goddelozen het aangezegd zal mogen worden dat het hen kwalijk gaan zal. Ook die vrome goddelozen. En die inderdaad in al hun vroomheid en in al hun christelijkheid toch nog buiten u leven. En zonder u reizen naar de grote eeuwigheid. Heere, laat ze eens tot stilstand gebracht mogen worden. En geven dat ze worden wat ze zijn. Goddelozen in zichzelf. Vijanden van genade, vijanden van u. Ook dat er in die weg van ontdekking en ontlediging ook plaats mag zijn. Voor wat uw woord ons verkondigt. Wil daartoe, Heere, met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Evenals vanochtend kunnen we niet zomaar aan de prediking beginnen. En we kunnen de meest lieflijke woorden spreken, de meest dreigende woorden laten klinken. En we kunnen zelfs de taal der engelen spreken, maar Heere, als uw geest er niet in meekomt, dan blijft het inderdaad bij woorden. Woorden die we achter kunnen laten in de kerk. En hoe menigmaal is dat al geschied, Heere? Dat we onder de meest lokkende prediking, met zoveel liefde en aandrang gebracht, misschien wel eens een indrukje hadden. Of misschien was het zelfs dat niet eens. En dat we nog tot op de dag van vandaag zijn wie we zijn. En dat zelfs de meest indringende waarschuwingen. En dat u in uw vlammende toren ons recht aankeek. En dat we er ook misschien wel iets van gevoelden. En dat het weer voorbij gegaan is als een morgenwolk. Heren, zo kan het toch niet doorgaan. Als we zo het jaar 2008 weer zijn begonnen. Evenals het jaar 2007. En nog is er niets veranderd. En ons leven gaat maar verder en de klok tikt maar door. En de eeuwigheid komt dichterbij. Heren, bind het op de zielen van ouderen en van jongeren. En geef dat uw evangelie zijn kracht mag doen. Dat uw goede tierenheden ons tot bekering mogen leiden. U komt het vanavond ons weer voorstellen. En dat met bevel van geloof en bekering, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven. Ach, dat deze of gene verbroken mocht worden. Vanwege zoveel welmenendheid en welwillendheid. Heere, wil bovenal gedenken aan uw volk. Dat door de woestijnreis een staf nodig heeft om op te leunen. En dat oasen moet kennen om dit jammerdal, dit bakadal te kunnen overleven. Zou u ze deze avond ook niet beschaamd naar huis willen laten gaan. Maar geef dat zij inderdaad mogen ervaren dat wie de Heere verwachten de kracht zullen vernieuwen. Dat er weer hemels manna zal mogen vallen. Dat er kruimeltjes mogen zijn van de tafel des Heeren. Zoudt u honger en dorst willen bereiden, Heere, en geven dat er afname zal zijn. Leg beslag, Heere, in uw huis. Door uw woord, Heere, want dat kan een dominee niet bewerken. Maar u kunt het doen. U kunt door een eenvoudige pijl in alle eenvoudigheid geschoten zondaars harten raken en dodelijk verwonden. Heere, laat het mogen geschieden. Wilt u de prediking zegenen? Ook hier ter plaatse van onze vriend en broeder dominee Egas. Stel hem ook tot een zegen, Heere, en geef dat het gezien en gemerkt mag worden dat gij hem naar deze plaats hebt gestuurd. Wil ook met de beide emeriti-predikanten zijn van de gemeente. dominee Den Putter en dominee Baars. We dragen ze ook hartelijk aan u de Heere op. Wilt u ze elk in de eigen omstandigheden gedenken, krachten geven om week in week uit uw woord nog te verkondigen en op andere manieren werkzaam te zijn in uw koninkrijk? Wilt u hen gedenken met hun vrouwen, ook het gezin van dominee Egas? We dragen ze allen hartelijk aan u de Heere op. En geef dat het ook zo mag zijn in de gemeente, om de voorgangeren te gedenken, omdat ze het woord Gods verkondigd hebben. Heere, laat uw koninkrijk zo uitgebreid mogen worden. Niet alleen hier, maar overal waar het woord wordt verkondigd. In Nederland, in zoveel kerkverbanden helaas die er zijn. Maar wilt u het woord der waarheid recht laten verkondigen? Leugenpredikers de mond stoppen. Of door een kromme stok nog een rechte slag slaan. Maar dat het toch nochtans mag doen hetgeen u behaagt. Wil dat ook op het zendingsveld doen. En op de evangelisatiepost. Sterk onze broeder Bor in Gent. En al die anderen die arbeiden op die moeilijke posten. Wees met het werk onder uw oude bondsvolk Israël. Heren, wilt u het deksel van hun harten nemen. En geven dat ze mogen zien wie zij gekruisigd hebben. En dat ze mogen rouwklagen als over een enig geboren zoon. Wilt u zo zelf, Heere, uw beloften vervullen, ook voor de beminden om der vaderen wil. Gedenk uw kerk in de verdrukking, die lijden en zuchten in de gevangenissen. Zou u ze willen sterken en ondersteunen, en dat ze mogen zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Denk aan de wereld in nood, Heren, waar ook wij van deel van uitmaken. De wereld die bloedt uit duizend wonden, waarin zoveel geleden wordt door aardbevingen en ander natuurgeweld, door terreur, door oorlogen. Heren, laat daarin uw oordelen opgemerkt mogen worden. Zoals ook de psalm het zegt die we gezongen hebben. Dat gij het zijt die verwoestingen op aarde aanricht. Dat het niet maar het lot is. Maar dat het God is die toornt. En die uw oordelen op deze aarde brengt. Als roepstemmen om het oordeel, het eeuwige oordeel te ontvlieden. Heere, wil zo aan uw schepping gedenken, die zucht als in barensnood. Denk aan ons land waar wij deel van uitmaken, dat zich op zoveel wijze van u losmaakt en het oordeel waardig maakt. Gedenk aan onze overheden, hier plaatselijk, regionaal en landelijk, aan ons vorstenhuis. Heere, wil ons zegenen met een overheid die ook ons de gelegenheid geeft om uw woord te mogen verkondigen en te beluisteren. Opdat er ook nog een goede reuk des levens vanuit mag gaan. Dat er nog iets mag gezien worden van dat lichtende licht en dat zoutende zout. Heren, wat ligt er ook wat dat betreft veel schuld bij uw kerk. Dat er zo weinig van ze uitgaat en dat de verdeeldheid de wereld afkeert van uw woord. Vergeef ons dat, Heren, en wil u het zelf anders maken. Wil gedenken aan alle werken van barmhartigheid die geschieden mogen vandaag en van noodzakelijkheid. Maar ook die werken die nodig zijn om onze ingewikkelde economie in stand te houden. We zijn allen schuldig, Heren, aan de schending van het Sabbatsgebod. Wil ook een collectieve schuld eens geven. Dat we niet meer de goddelozen de schuld kunnen geven, maar dat wij het zijn. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Als dat breed zou mogen ontwaken, Heren, ook in uw kerk. Wat zou er dan een verwachting mogen zijn? Omdat gij toch een God zijt. Die mensen die in het stof liggen neergebogen weer wilt oprichten. En in uw zegen wilt schenken. Heren, wil zo met ons zijn. In de prediking, in het luisteren. Scheld de Satan dat hij ons niet zal hinderen. Maar wilt u uw woord krachtig doen laten zijn deze avond. En ons gedenken in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Meten, wij gaan zingen uit Psalm 84 en we hopen dat het daar allemaal goed zal mogen gaan. Psalm 84, de versen 2 en 3 gaan wij zingen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En het derde welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 2 en 3 van Psalm 84. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het vijfde van 42 na het amen van de prediking. Jongens en meisjes, jullie hebben vast allemaal wel eens naar de sterren gekeken. Misschien gisteravond nog wel, toen er zo'n heldere lucht was. En als je dan zo'n poosje naar boven staat te kijken, naar de sterren, in het begin zie je er nog niet zo heel veel. Maar als je wat langer kijkt, dan komen er steeds meer aan de lucht te staan. En na tientallen kijken, staan er alweer 10 keer zoveel. En die sterren, die staan daar niet zomaar te staan of te bestaan. Die hebben duidelijk een doel. Ze staan daar om licht te geven. Niet alleen om de duisternis van de nacht in de natuur te verlichten. Maar ook, zo blijkt uit het gedeelte dat we samen lazen, om de duisternis van ons zondaarsbestaan te verlichten. Het zijn herauten van God. Ze hebben een boodschap. Een boodschap over en van hun maker, die ook onze maker is. Die sterren zijn dienstbaar aan hem. En ze vervullen hun dienst ook aan arme verloren zondaren hier op de aarde. Om ons ervan te overtuigen dat deze God zo hoog is en zo mateloos wijs. Ze staan daar om ons te onderwijzen. Om ons te vermanen, om ons te vertroosten. En we willen samen gaan luisteren naar die woorden die de sterren ook spreken als beloften aan het firmament. De belofte van de krachtsvernieuwing. We letten op 3 gedachten. Allereerst op het adres van die belofte, want dit is een belofte, gemeente, die wordt heel duidelijk geadresseerd. Die is heel duidelijk afgebakend. Het komt tot bepaalde mensen. Hij wordt gericht tot de moeden, de moedelozen, die de Heere hebben leren verwachten. Ten tweede letten wij op de verwachting bij die belofte, die de Heere verwachten. Wat betekent dat? En ten derde op de vervulling van die belofte. Ze zullen opvaren met vleugelen. Gelijk de arenden, ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. De belofte van de krachtsvernieuwing. We letten op het adres van de belofte. We letten op de verwachting van die belofte. En we letten op de vervulling van die belofte. Ja, gemeente, de sterren die hebben ons inderdaad heel wat te vertellen. Maar dan moet een mens natuurlijk wel naar boven kijken. Dan moet je wel omhoog zien, want anders dan zie je niks. Dan weet je ook niet welke boodschap dat die sterren te vertellen hebben. En dat was nou net wat het volk van Israël, wat die ballingen daar in Babel niet deden. Ze keken niet omhoog. Ze keken naar beneden, ze keken om zich heen. En wat ze daar allemaal zagen om zich heen, daar werd hun hart niet blij van. Dat vervulde hen met smart en met verdriet. Daar zagen ze niet de tempel en geen wijngaarden en geen vijgenbomen. Maar wat ze daar zagen, dat was een Babelcultuur. Ze zagen daar de afgoden en de Babyloniërs die het heilig volk van God onteerden en dicteerden. En daar werd dat volk daar in Babel moedeloos van. En ze dachten, dit komt nooit meer goed. En wij komen hier nooit meer vandaan. Althans niet als het aan onze omstandigheden ligt. Als ze naar zichzelf zagen en naar het volk dat hen verdrukte, dan was er geen moed. Dan was er moedeloosheid. Maar het is nu juist dat volk dat zo moe en moedeloos is vanwege die werkelijkheid die ze om zich heen en in zich waarnemen. Waartoe God komt met zijn heilige profetieën. Hij gaat hen aanspreken. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. En dat vormt, die mensen zijn nu juist ook tegelijkertijd het adres van die goddelijke beloften in dit hoofdstuk 40. Daar wordt, gemeente, een heel duidelijk onderscheid gemaakt. Tot wie deze belofte komt, voor wie ze is en voor wie ze niet is. De jongen en de jongelingen, zoals ze genoemd worden in vers 30, die worden daarvan uitgesloten. Die hebben geen grond om de Heere te verwachten. Die hebben geen grond om die goddelijke sterkte te ontvangen. Jongen en jongelingen, jongens en meisjes, jonge mensen, daar wordt niet mee bedoeld dat jongeren per definitie niet met deze belofte worden bedoeld. Dat begrijpen jullie hopelijk wel, dat het hier een geestelijke betekenis heeft. Het is niet zo dat jonge mensen hier worden uitgesloten en dat kinderen deze belofte niet zouden mogen ontvangen. Maar de jongen en de jongelingen, zoals ze hier bedoeld worden, dat is in de Bijbel het beeld van de mens die leunt en steunt op zijn eigen kracht. En die het verwacht van zijn eigen kennen en kunnen, ook in godsdienstig opzicht. En daarom wordt dit beeld uit de natuur, uit ons dagelijkse leven gebruikt. De jongen en de jongelingen, dat zijn mensen die hebben kracht. Die staan in de kracht van het leven. Als er iets opgetild moet worden, dan zegt zo'n jonge man, dat doe ik wel even. En als er een heel stuk gelopen moet worden, oudere mensen die haken al snel af, maar de jongelingen, de jonge mensen, die kunnen nog voorlopig wel een eind doorgaan. En zo waren er ook geestelijk daar in dat Babel van die mensen, ook onder het volk van Israël, die het verwachten van hun eigen kracht. En die dachten dat ze op eigen kracht wel zich zouden kunnen ontworstelen aan de greep van de Babylonische ballingschap. En die op eigen kracht wel naar Jeruzalem en naar het land van de belofte zouden kunnen toegaan. Maar dan zegt de profeet, nee, dat is nou niet bepaald een reis die gemaakt kan worden op onze eigen natuurlijke kracht. Daar is nou echt geestelijke kracht voor nodig. Daar is nou echt goddelijke sterkte voor nodig. Die jongelingen, gemeente, die jonge mensen, geestelijk gezien dan, is in de Bijbel het beeld van mensen die nog niet ontdekt zijn aan wie ze zelf zijn. Die niet dat ontdekkende en dat ontledigende werk van de Heilige Geest hebben ervaren. Mensen die niet hebben willen vernederd worden onder de krachtige hand van God. En die de boodschap van de zelfkennis en van het oordeel naast zich neer hebben kunnen leggen. Mensen die kunnen steunen op wie ze zijn en wat ze hebben. ook op geestelijk gebied, zelf voor kracht kunnen zorgen. Zelf benen hebben om te gaan. Aan de buitenkant lijkt het misschien nog heel wat. Ze kunnen rijk en verrijkt lijken. En ze denken aan geen ding gebrek te hebben. En ze kunnen de naam van Jezus er nog wel bij noemen ook. Maar de Heere die zegt tegen zulke jonge en jongelingen. En ge weet niet dat ge zijt arm en jammerlijk en blind en naakt. Dat is het beeld van de jongeling. Dat is het beeld van de jongen die hier in deze tekst worden bedoeld. En tot hen, mensen die nog zoveel eigen kracht hebben, mensen die niet weten van dat ontdekkende en ontblotende werk van de geest, tot hen komt de belofte niet. Er wordt wel eens gezegd, gemeente, dat de belofte ook tot alle mensen zou komen die onder het evangelie zitten. Maar ik denk dat als we dit gedeelte goed lezen, dat we zo eenvoudig het niet kunnen stellen. Laat er een ruim algemeen aanbod van genade zijn tot alle einden der aarde om te komen. Maar als het gaat ook om deze belofte, dan ziet u toch wel dat er een onderscheid wordt gemaakt. Dat het een duidelijk adres heeft. Het adres van deze belofte is niet die jongen en die jongelingen, maar het zijn die moeden. Die iets hebben leren inleven van hun krachteloosheid, van hun goddeloosheid, van hun rechteloosheid en het feit dat ze reddeloos verloren zijn zonder en buiten de Heer. Deze belofte is niet voor de sterken, maar voor de zwakken, geestelijk gezien. Niet voor de rijken, maar voor de armen van geest. Niet voor de jongen, maar voor de moeden. En hoe kwamen ze nou toch zo? Hoe zijn ze nou toch gekomen tot die toestand die in dit gedeelte ons wordt beschreven? Hoe zijn ze nou zo moe geworden? Wel, daarin kunnen we misschien ook wel allerlei beelden uit het dagelijkse leven voor gebruiken. Waar wordt een mens moe van? Ik denk even aan het beeld wat we deze ochtend in Psalm 42 aantroffen. Zo is het in het natuurlijke leven toch, dat als een mens een zware last moet dragen, dat houdt hij een poosje vol, maar op een gegeven moment gaan de krachten wijken. En dan gaat die last al zwaarder drukken. Wel, zo is het ook in dit gedeelte. Waar zuchten deze mensen onder? We vinden het in het begin van hoofdstuk 40. Het is nog steeds hetzelfde volk als wat in het begin van hoofdstuk 40 door de goddelijke belofte werd vertroost. Troost, troost mijn volk, zal uw liederen God zeggen. En wat is dat voor een volk? Hoe omschrijft God dat volk? Wel, het is een volk dat zegt, dat er zucht onder de strijd. Want de Heere zegt, spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En daarmee zijn we tegelijkertijd ook gemeente bij die eerste oorzaak waarom dat volk zo moede werd en mat. Ze zijn lastdragers geweest vanwege de strijd die er was. Vanwege de ongerechtigheden. Vanwege de zonden. Niet alleen om zich heen, maar ook in hun eigen hart. En dat is taalgemeente die ook vandaag nog weerklank vindt in de harten van mensen. Ook vandaag is er een volk dat die moeheid kent. En die moedeloosheid. Lastdragers van het lichaam der zonde en des doods. En die in zichzelf gewaar worden die boze lusten, het overspelige hart, afgodische hart, een vuile bron van wanbedrijven met zich meedragen. En die daarbij tijden zo moe en moedeloos van kunnen worden. Dat ze die bron nou nooit kunnen stelpen. En dat ze die strijd nooit kunnen overwinnen in eigen kracht. Die hen zo mat maken in de ziel en zo moe maken in het hart. Een tweede oorzaak waarom mensen soms zo moe kunnen worden in het dagelijkse leven, dat is als een mens gewond wordt. Als wij wonden hebben opgelopen, als het bloed uit ons lichaam stroomt, dan stroomt daarmee tegelijkertijd onze levenskracht weg. Wel, zo is het ook in het geestelijke leven. Dat een mens getroffen kan worden door de pijlen van de boze. Dat hij wonden oploopt in de strijd. Dat hij gewond en gekneusd uit de strijd komt. En dat de pijlen van de Satan in zijn ziel dalen. Dat de boze stemmen het influisteren: waar is uw God? Gij hebt geen heil bij God. Gij hebt te lang gezondigd. Je hebt tegen beter weten ingezondigd. Wat kunnen die pijlen, wat kunnen die aanvechtingen een mens geestelijk moe en mat maken? Een derde oorzaak waarom een mens, een geestelijk mens, moe kan worden. In het natuurlijke, waarom wordt een mens moe als hij geen eten of drinken heeft? Wat kan honger en dorst het lichaam van een mens uitputten? Wel, zo is het geestelijk niet anders. Als er geestelijk geen voedsel is, als het hemelse manna niet valt, als er geen kruimeltjes zijn van de tafel des Heren, als er in heel de Bijbel geen woord voor je bij lijkt te staan, als er in de prediking geen enkel woord voor je bij zit, wat kan dat een mens moe en moedeloos maken? Mijn ziel en lichaam hijgen, zo zegt David, en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. En mensen die dit mee moeten maken, die om één of meerdere van deze oorzaken zo beproefd worden en zo uitgeput raken, ja, die kunnen zeker niet bekijken dat het de hand des Heren zelf is die hen in deze omstandigheden leidt. En dat het zijn opvoedkundig geestelijk werk is om mensen af te nemen alles waar ze op zouden kunnen bouwen en vertrouwen. En dat hij ze al hun natuurlijke krachten gaat ontnemen, zodat er plaats komt voor de kracht die hij heeft bereid. Want anders, gemeente, ook al zouden ze zelf nog wat kracht hebben om te lopen en om te gaan, ja, dan zou de mens de eer met God willen delen van de verlossingen. Dan zou hij nog mede de eer ontvangen van de zaligheid. Maar God breekt alles af, alles van de natuurlijke kracht. En zelfs dat allerkleinste nagelschrapseltje, dat mag er niet bij. De Heer ontledigt, hij breekt af, net zolang totdat er een moe en moedeloos volk is, die het inderdaad van genade moeten hebben, die niet de eer met God kunnen delen, maar die gaan Gods genade genoeg moeten hebben. God leidt zijn volk inderdaad door de woestijn. Dat is ook in dit gedeelte in hoofdstuk 40 eerder aan de orde geweest. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren in de wildernis. Daar leidt God zijn volk in. Om ze moed te maken. Om al hun natuurlijke krachten hen te ontnemen. Maar in die wildernis, in die woestijn, geeft God aan zijn kinderen een staf om op te leunen. schenkt hij ze dierbare beloften. Waaraan ze zich kunnen vasthouden, waarop ze kunnen hopen, waarop ze kunnen steunen. En we zien, gemeente, in dit gedeelte dat God met zijn beproefde en zijn verzwakte volk in gesprek gaat. Het is de heilige, zo lezen we in vers 25. God gaat met zijn worstelende en met zijn moedeloze volk in gesprek, in een soort dispuut, zouden we kunnen zeggen. Hij is de kadosh, zo staat er in de grondtaal. En dat is een woord dat heel moeilijk te vertalen is. Heilige staat er, en dat is inderdaad een vertaling van dat woord. Maar het omvat veel meer. Het is in ieder geval dit. Hij is de enige, de gans andere. Heel anders dan al die machten die zij daar in Babel om zich heen zien. De heilige, de unieke, die zijn enige en unieke wegen gaat met zijn volk. Hij die niet voor te rekenen is, hij die niet na te rekenen is. Deze heilige leidt zijn heiligen wonderbaar. Kadosh, dat wil ten tweede ook zeggen, hij is de verborgene. Dat heeft daar wel wat mee te maken. En dan moet u verborgene niet verwarren met afwezige. Want dat is niet hetzelfde. God is wel de verborgene en hij werkt op een verborgen wijze, wonderbaar. Maar ook in die verborgenheid is God nabij. Is hij nabij de ziel die tot hem zucht. Hij gaat verborgen wegen, wegen die ze niet hebben geweten hebben en die ze niet hebben gekend. In zijn verborgenheid verliest hij zijn volk niet uit het oog. Hij kent zijn schapen, zo is in het begin van dit hoofdstuk aan de orde geweest. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij kent ze bij namen. En hij kent ook al die sterren die hij daar in het firmament heeft neergezet. Er wordt er niet één gemist. Deze God, de heilige, de unieke, de verborgene, deze gaat met zijn volk in gesprek. En hij zegt, en met wie willen jullie mij nou vergelijken? Met wie wil je mij, de heilige God, vergelijken? Toch niet met die heersers daar in Babel, hoop ik? Je vergelijkt mij toch niet met Nebukadnezar of met die andere heersers die het je zo moeilijk maken? En zo gaat God als het ware een twistgesprek met zijn volk aan. Om ze af te leiden van de werkelijkheid van beneden en hun ogen te doen opheffen naar omhoog. Heft uw ogen op omhoog, zegt hij in vers 26. En ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt. Die ze allebei namen roept. Vanwege de grootheid zijner krachten. Omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Omhoog kijken, zegt hij tegen zijn volk. Niet om je heen kijken. Want om je heen wat je daar ziet. Ja, dat kun je niet goed plaatsen. Dat zie je alleen maar van opzij. En dat geeft een vertekend beeld. Net zoals bijvoorbeeld jongens en meisjes in een doolhof. Misschien zijn jullie wel eens in een doolhof geweest. Van die grote hagen waar je niet overheen kon kijken. En dan loop je daar in zo'n doolhof. En elke keer dan denk je, nu ben ik er, nu ben ik bijna bij de uitgang. En dan liep je toch weer tegen zo'n doodlopend stukje aan. Elke keer weer liep je vast. Maar in zo'n doolhof, in het midden van zo'n doolhof stond zo'n grote toren. En daar zat iemand in en dan kun je roepen naar die man of die vrouw. En dan zeg je, ik ben de weg kwijt, kunt u mij de weg wijzen? Want daarin die toren, die man die keek op de dingen neer en die ziet precies welke wegen jij moet gaan. Die ziet ook waar jij vastgelopen was. waar het dood liep. En hij zegt, ja, je moet nu naar links. En dan nog een keer naar links en dan naar rechts en dan nog een klein stukje door. En dan ben je eruit. Is het zo misschien ook niet in uw leven? Dat je de dingen inderdaad van beneden bekijkt. Dat je altijd maar weer tegen de dood aanloopt. Dat je denkt, oh God, hoe kom ik hier ooit door? En hoe kom ik hier ooit uit? Ik loop tegen mijn zondige bestaan aan. Ik loop tegen de dood aan die in mijn hart en mijn leven heerst. En de gevolgen van de zonde die ook niet anders prediken dan de dood. Kan het benauwd zijn, gemeente, als we de dingen inderdaad alleen maar van beneden zien. Als we alleen maar om ons heen zien, ja, dan zie je inderdaad de dingen van beneden. Als de zonde een werkelijkheid is. Als het oordeel van de zonde ons benauwt. Als de dood ons voor de ogen is. En als het leeft in ons bestaan, zo gij in het recht wilt treden, o Heere. En gadeslaan onze ongerechtigheden. We zingen het wel eens. Het recht van God. Maar gemeente, je moet het maar eens beleven. Beleven, bevindelijk beleven, het recht van God. Dat betekent de dood. Dat betekent omkomen, dat betekent vergaan. Maar gemeente, midden in die dood en midden in die nood, daar is er één die woont in de hoogte. En waar mensen nou vastlopen. Waar mensen nou tegen de dood aanlopen van binnen en van buiten. Daar roept deze God bij monden van de profetie en bij monden van de prediking het u toe. Heft uw ogen op omhoog. De ellende is, gemeente, dat wij mensen nu juist dat missen. Dat vertrouwen te oefenen wat ons hier in deze prediking wordt aangewezen. Heft uw ogen op de Heer en zegt, leer nou eens het van mij te verwachten. Leer nou eens een weinig vertrouwen te oefenen. Die verwachting die ook in zondag 7 onder woorden wordt gebracht. Dat God uit louter genade en om de verdiensten van de Heer Jezus Christus wil. Zijn heil wil schenken aan goddelozen. Aan mensen die in de dood liggen. Maar de Heer roept ertoe op. Ook deze avond. Juist op mensen die zo vastzitten. En die geen uitkomst zien. En die in de duisternis hun weg gaan. En die de dood voor ogen hebben. Heft uw ogen op omhoog. God ziet de dingen inderdaad van boven. Hij ziet en hij weet waar het in uw leven vastloopt. Hij ziet de zonde. Hij ziet de ongerechtigheid. Maar hij ziet ook de weg waarlangs uw en jouw voet zou kunnen gaan. En daarom wijst hij op die lichtdragers daar aan de sterrenhemel. Wie heeft nou deze dingen geschapen, zegt hij. Die in getal hun Heer voortbrengt. Die ze alle bij name roept. Vanwege de grootheid zijner krachten. Omdat hij sterk is van vermogen en er wordt er niet één gemist. God kent de sterren. In dit gedeelte worden er ook militaire termen gebruikt. Die ze in hun Heer voortbrengt. De Heer is als het ware een generaal die daar al die miljoenen en miljarden sterren een plaats heeft gegeven. En ze staan daar aangetreden. Hij laat ze tevoorschijn komen aan het firmament. Hij kent Net zoals de goede herder zijn schapen kent. Net zo kent de God van hemel en van aarde de sterren aan de hemel. Er wordt er niet één gemist. En dan kunt u denken, dat is beeldspraak, maar gemeente, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dat beeldspraak is. God kent echt al die sterren. En hij heeft ze hun plaats gegeven. Hij noemt ze bij naam. En als dat nou zo is, zo zegt deze heilige. Als ik ze nou die plaats heb gegeven, al die sterren, die daar niet dus door een oerknal aan dat firmament zijn komen te staan, maar ik heb ze geschapen. Als dat nu zo is, zegt deze God, dan heb ik voor u een waarom vraag. Waarom? Meestal, gemeente, komen de waarom-vragen bij ons vandaan. Als wij het moeilijk hebben met de weg, als we het moeilijk hebben met de omstandigheden, dan zijn we nogal eens snel om waarom te vragen. Maar nu heeft God een waarom-vraag aan zijn volk. En hij zegt, als ik nu die God ben die al die dingen geschapen heb, en als ik nou de weg weet van de sterren, waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Dat volk daar in de ballingschap die om zich heen zag en daar de dood en de onmogelijkheid voor ogen had, die zei, mijn weg is aan God verborgen. Hij ziet het niet. En hij merkt het niet op. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Dat wil zeggen, het voorrecht dat wij hadden. Om deze God tot onze God te hebben. De God die het beloofd had. Dat hij ons niet zal begeven en ons niet zal verlaten. Hij is verdwenen. We zien hem niet. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Of achterwaarts, ik bemerk hem niet. God zegt tegen dat volk, in de dood en in de onmogelijkheid, heft uw ogen op, omhoog en ziet wie al deze dingen geschapen heeft. Ik heb ze hun plaats gegeven, ik heb hun de weg gewezen. Zou ik dan uw weg niet weten? Zou ik dan uw zorgen niet zien? Zou ik dan uw rouw niet zien? Zou ik dan uw kwalen en uw zonden en uw ongerechtigheden niet zien? Zou ik de vijandschap niet zien? Zou ik de pijlen van de boze niet zien? Zou ik niet al die dingen zien die u zo moedeloos en zo mat kunnen maken? Weet gij het niet, zegt God in vers 28. Hebt gij niet gehoord? Door de prediking. En door de profetieën hebt ge niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moeder, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Daar heft God zijn beproefde volk het hoofd omhoog. Zie nou op mij, op de eeuwige God. Die gisteren en heden dezelfde is. De getrouwe, de Heere, zo staat er. De verbondsgod. De Jehovah. De God die gezegd heeft, ik ben er. En ik ben erbij, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook in uw ballingschap. Ook in uw rouw. Ook midden in uw dood. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Dat is nou het adres, gemeente. Wie heeft nou zijn naam horen noemen? Wie heeft er nou iets van mogen opluisteren voor zichzelf? En dat hij zegt, ja, dat herken ik in mijn eigen leven. Moe en moedeloos als ik op mezelf zie. Gekneld in de banden van de dood. De angsten van de hel die mij alle troost doen missen. Als ik zie om mij heen en als ik zie in mij, dan weet ik niet hoe het ooit nog goed komt. Zal ik hier ooit uitkomen? Het loopt alles dood, het loopt alles vast. Altijd maar weer geconfronteerd te worden met dat lichaam der zonde en des doods. Altijd maar weer de gevolgen van de zonde te dragen. O, hier spreekt een God die moeden kracht wil geven. En die moedelozen zijn sterkte wil schenken. Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Het is een pijnlijke zaak, gemeente, voor het vlees als al onze verwachtingen worden afgesneden. Als onze natuurlijke krachten ons gaan ontvlieden. Als we niet meer op eigen krachten kunnen gaan. Als we niet meer kunnen bouwen op wie wij zijn. Als wij niet meer voor God kunnen bestaan. Niet alleen met onze zonden. Maar ook met onze deugdzaamheid. En ook met onze christelijkheid. Als er niets anders overblijft dan schuld en tekort. De Heere komt nou juist tot zulke mensen die vastlopen. Die de dood voor ogen hebben met zijn belofte. Hef ze nou omhoog. Leer nou het leven eens buiten jezelf te zoeken. Zie nou op mij die boven al die wegen staat. Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En wat betekent dat? Het verwachten van de Heer. En wat betekent nou dat ze de kracht zullen vernieuwen? Wel, u begrijpt, het wordt hier natuurlijk niet bedoeld dat we menselijke kracht krijgen. Al heeft dat er ook wel wat mee te maken. Kracht om door het leven heen te komen. Maar het is hier een geestelijke kracht. Het is hier een goddelijke kracht die bedoeld wordt. En hoe sneller wij onze eigen krachten kwijt zijn op geestelijk gebied, gemeente, hoe beter het is. Hoe sneller wij ervan overtuigd worden dat de sterkste ook wij enkel ijdelheid zijn, hoe beter het is. Want als we het nog van onszelf verwachten, en als we heimelijk nog iets verwachten, al was het maar dat nagelschrapseltje, van onze deugdzaamheid en van onze vroomheid, en van wat wij nog kunnen zijn en wat wij nog kunnen hebben. Dan zegt God, en dat is een dreiging, de jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Juist die mensen die in meer of mindere mate nog rijk en verrijkt zijn. En aan geen ding gebrek lijken te hebben. Die geestelijk nog kunnen staan en die geestelijk nog kunnen gaan. Die nog zoveel gebedskracht hebben in zichzelf. En die zich altijd nog wel overeind weten te houden met een of andere iets. Mensen die niet willen buigen, die niet willen vernederd worden onder de krachtige hand van God. Zij zullen moede en mat worden, ze zullen gewisselijk vallen. Mensen die het in hun leven niet hebben beoefend om inderdaad verder te graven. En dieper op zoek te gaan naar meer gruwelen in hun hart. En naar meer ongerechtigheden in hun bestaan. Om zo alle verwachting in zichzelf kwijt te raken. God zegt ze zullen vallen. En gemeente, dat die schrik des Heren die hierin meekomt ook ons eens om het hart zou mogen slaan. Want dit zal gewis gebeuren. Ze zullen gewisselijk vallen. Mensen die nooit het leven hebben leren zoeken buiten zichzelf. En misschien noem ik uw naam wel. Nooit eens heilig verontrust geweest. Nooit eens bezig geweest met de vragen van de eeuwigheid. Maar heimelijk of openlijk menen dat u nog iets beter bent dan de wereld die buiten dit kerkgebouw zich beweegt. En die zich uitleeft misschien wel in de uitbrekende zonden. En u zit toch hier en jij doet het je best. En je leest toch en je bidt toch. En je meent dat je daarmee een streepje voor hebt bij God. En je bouwt zo een levenshuis op je christelijkheid en op je deugdzaamheid. En nooit ben je eens moedeloos geworden. Nooit ben je ontdekt geworden aan die vuile bron in je hart. Nooit ben je geworden wat je eigenlijk bent. Een goddeloos en een verloren mens. Die voor deze heilige God niet kan bestaan. U zult vallen. Van de top van eer. En neerzinken in een eeuwige verwoesting. O, laat u met God verzoenen. En laat u door God verzoenen. En laat u vernederen ook door de prediking en door de profetieën. Die het zeggen dat vijanden met God worden verzoend. En dat alleen vijanden met God worden verzoend. En dat goddelozen worden gerechtvaardigd. En dat alleen goddelozen worden gerechtvaardigd. En alles wat we meer zijn, gemeente, dat moet eraf. En daar is de Heer nou mee bezig, in de prediking, zondag en zondag, om u de wet voor ogen te schilderen, om de spiegel u voor te houden. Nee, niet om u daarin te laten omkomen, maar wel dat u eigen krachten zult gaan leren verachten. En dat uw hulp en verwachting alleen van Hem zal zijn. En dan ook echt verwachten. Want daar werkt de Heilige Geest op aan. Niet maar aan lijdelijk afwachten. God heeft geen lijdelijk volk. Hij heeft wel een lijdzaam volk. Er zijn zoveel gemeenten ook in de kerk die lijdelijk zijn. Of lijdelijk zijn geworden. En die met allerlei waarheden zichzelf hebben wijsgemaakt dat je het inderdaad maar moet afwachten. En dat je inderdaad maar moet een kwestie, dat het inderdaad maar een kwestie is van verkoren zijn of niet. En dat dat dan wel een keer zal blijken in het leven. Gemeente, zo laat de Bijbel het ons niet zien. En zo wordt het ook niet gepredikt. God heeft een lijdzaam verwachtend volk, maar het verwacht. Net zoals een jongen zijn meisje verwacht. Als je een afspraak hebt met je vriendin of met je vriend, dan sta je wel eens op de uitkijk misschien. En dan kijk je niet of ze komt, maar alleen wanneer ze komt. En dan kan de tijd inderdaad wel eens lang duren. Maar dat is het verwachten dat we ook bij dit volk aantreffen. Het is de gestalte van een wachter die uitziet naar de morgen. Die niet uitziet of die morgen komt, maar alleen de morgen, ach, wanneer? Zo is er een volk, gemeente, dat uitziet. Dat wacht en dat soms lang moet wachten. David klaagt het in Psalm 13 tot wel 4 keer toe. Heere, tot hoe lange? En in een andere psalm zegt hij, ik heb de Heere lang verwacht. En wat kan het juist zijn, gemeente, in onze duisternis en in onze donkerheid, dat het zo lang kan duren? Wat kan het lang duren voordat onze geliefde verschijnt? Zolang door hem verbijt, zei Simeon, toen hij dat kind in zijn armen mocht houden. Maar terwijl dat volk mag verwachten, wordt de vinger gelegd bij het woord. Ik hoop in al mijn klachten, zegt de psalmdichter, op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen, ja, die zijn er. Ziende op zichzelf, ziende op de vijanden om hen heen. Wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer. En die verwachting, gemeente, dat is een verwachting op grond van het woord van God. Heere, zoudt gij het zeggen en het niet doen? Spreken en het niet bestendig maken. Uitzien. Omdat hij het gezegd heeft, dat die de Heere verwachtende krachten zullen vernieuwen. Hij zal de zijnen en hij zal zulken niet laten omkomen. In dure tijd en in hongersnood. Maar hij zal die belofte ook zeker gaan vervullen. Mensen die zich zo aan de voeten van de Heere neer mogen leggen. En die zo mogen verwachten zoals dat een Abraham heeft verwacht. Uitgaande op het woord van God alleen, niet wetende waar hij komen zal. O, die worden niet beschaamd. Maar de Heere zegt, zij zullen de krachten vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. De profeet neemt hier de arenden ten voorbeeld, om zo de vervulling van deze belofte uit te tekenen. De arenden, jongens en meisjes, roofvogels met vleugels, met een brede spanwijdte. Arenden die uit de diepe dalen opstegen naar ongekende hoogte. En daar hoefden ze eigenlijk niets voor te doen. De wind uit die dalende luchtstromen, die voerden hen op naar de hoogten toe. Wel, zo is er ook een volk dat het van de Heere heeft leren verwachten. Dat de hoop op hem heeft leren vestigen. Die het door genade mag gaan ondervinden. Dat ze opvaren met vleugelen. En dat de Heere ze wel eens bij tijden komt versterken en komt vertroosten. En dat hij die belofte ook hier in beginsel wel eens wil vervullen. En iets van de zaak zelf willen doen laten ondervinden. Dan hoor ik een kind van God zeggen. En die wijst momenten aan in het leven. Dat God hem daar en daar boven alles heeft uitgetild. Boven de zonden. Boven de ongerechtigheden. Als de Heer in het hart overkomt, gemeente, en hij de belofte toepast aan de ziel. Als je dan neergebogen bent. En God komt over. Dan is de ziel niet langer neergebogen. En wie in het stof lag neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. En wie bedrukt is en verslagen van geest, wie arm is in zichzelf, die wordt rijk door de genade die God schenkt. Dan mag het een ogenblik de beleving en de bevinding zijn boven alle dingen te worden uitgetild. Zodat er voor een moment geen zonden meer zijn. Ziende op die rijke en die heerlijke beloften die God schenkt. Dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dan mag er wel eens voor een moment de kracht ervan gevoeld worden. Dat je uitgetild mag worden boven de werkelijkheid van je zondige bestaan. En dat het door het waarachtige geloof eens echt mag zijn, zoals de catechismus dat zegt, dat niet alleen anderen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid wordt geschonken. Uit louter genade. Om de verdiensten van de Heer Jezus Christus wil. O ja. De werkelijkheid. Die blijft. Soms dan valt een mens juist ook als hij op ongekende hoogten is geweest. Als hij zo uitgetild is boven de zonden en boven de zorgen. Als hij als het ware met Paulus in de derde hemel is opgetrokken. En daar onuitsprekelijke dingen heeft gezien. O, dan valt een mens soms alweer eens zo diep. En dat die boze engel des Satans er weer is. En die scherpe doorn in het vlees. Juist ook als we verkwikt zijn door een woord vanuit de prediking. Of als we misschien aan het avondmaal geproefd en gesmaakt hebben hoe goed dat God is. Dat het juist daarna soms zo donker kan worden. En dat het juist daarna wel weer eens zo benauwd kan worden. En dat dat kwade licht zo verrassen kan. En dat die vuile bron weer allerlei ongerechtigheid opgeeft. Dat is zeker de werkelijkheid. Maar gemeente, Gods kerk weet ervan af. Van die tijden in het leven dat het inderdaad zo mag zijn. Dat ze de vleugels maar hoeven uit te slaan. En dat ze door de Heilige Geest uitgetild worden. Boven de zonden en de ongerechtigheden. En zo mogen vastklampen. Die beloften die in Jezus Christus ja en amen mogen zijn. Dat het voor een moment goed is. En dat die zonden op de achtergrond staan. En dat die vijanden voor een moment moeten zwijgen. En dat de ziel inderdaad krachten krijgt. Geloofskrachten. Want daar moet de Heer zelf voor zorgen. Dat is nou niet iets, gemeente, waar wij in eigen bronnen voor hebben om uit te putten. Gebedskrachten. Krachten om te gaan. Krachten om te omhelzen. Ogen om te zien. Het zijn allemaal zaken die bij God vandaan komen. Hij geeft de moede kracht. Ze zullen de krachten vernieuwen. En ze zullen het mogen ervaren dat ook de Satan met al zijn listen en lagen, met al zijn pijlen, voor een moment naar de achtergrond gedrongen worden. Zo heeft Maarten Luther het mogen ervaren. Maarten Luther die zo vaak depressief was. En die zo vaak somber gesteld was. Die op een nacht inderdaad naar het raam liep en naar buiten keek en daar zag op al die sterren die daar waren. En die toen tegen zichzelf sprak, wel als God dat machtige hemelgeweld in zijn handen houdt. Zal hij dan ook Maarten Luther niet in zijn handen kunnen houden? Die zo door de boodschap van deze Heer Rauten aan het firmament kracht mocht ontvangen, geloofskracht kreeg om over de zonden te zien. Om over de werkelijkheden te zien. En te zien op hem die boven alle dingen ziet. En die boven alle dingen staat. En die je tot een moe en moedeloos volk zegt, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zo waarachtig als ik leef. Spreek de Heere, Heere, zo ik lust heb in uw dood. O, laat dat, gemeente, ook onder ons gevonden mogen worden. Dat onze eigen krachten inderdaad worden veracht. Dat u afgebracht wordt van al uw verwachtingen buiten God in Christus. Maar dat uw ogen opgeheven mogen worden naar omhoog. En dat u het van hem leert verwachten. velen van Gods kerk blijven in de bekommernis steken. Blijven zo zien op wie ze zelf zijn. En op het gebrek aan krachten. Dat ze ver beneden de maat leven. Zou het niet profijtelijk zijn? Als ook u, als ook jij die midden in de dood ligt. Inderdaad, zoals het formulier het zegt. Het leven buiten uzelf zoekt. En het van hem leert verwachten. Want wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Zodat het waar wordt, hier in beginsel en straks volmaakt. De Heere zal uitkomst geven. Amen. Zoeken wij nog Gods aangezicht. Heren, zo hebben we uw woord tot tweemaal toe mogen prediken. En we hebben het niet verder kunnen brengen dan de oren. En misschien is zelfs dat niet eens gelukt. Bij sommigen. Maar heren, u bent de God. Die slechts één woord hoeft te spreken. En ons leven zal veranderd worden. En zorgelozen en mensen die jongelingen zijn, geestelijk gezien, zullen midden in de dood liggen. Heren, laat het zo mogen zijn. Dat als we nog buiten u en zonder u leven, dat we iets mogen ervaren van het grote gevaar waaraan we blootgesteld zijn. Maar ook geef, Heren, dat juist zij die zo moedeloos hun weg kunnen gaan en die zo moeten inleven, zondaar te zijn voor u, dat ze eens worden uitgetild en mogen zweven boven de werkelijkheid van die ongerechtigheden en het zo door de werking van de Heilige Geest mogen ervaren. Ze zullen de kracht vernieuwen. Heren, daar hebben we echt uw genade bij nodig. En laat dan die genade ons genoeg mogen zijn. Ook te midden van de werkelijkheid van dat zondige bestaan. Dat we door uw woord en door uw geest gewezen mogen worden op gij, op u. Die boven alle dingen woont en troont. En die uit de hoogte neerziet en ook uit de hoogte uw genade en ontferming biedt. Vergeef al het zondige dat ons heeft aangekleefd. Al het tekort dat er was ook in de prediking. En wilt u zelf erin meekomen in datgene wat van u is geweest. Wil ons bewaren ervoor, Heere, dat we uw woord naast ons neer zullen leggen. Maar geef dat de prediking met ons mee mag reizen, ook de weken. Dat we de stof mogen herkauwen met de reine dieren des velds. Dat het tot overdenking mag zijn. Dat het ons in de binnenkamer mag brengen voor uw aangezicht. En als we alles nog missen. En als we nog voor eigen rekening leven, Heere, dan bent u gekomen. Om het ons te verkondigen dat er bij u vandaan doen aan is. Schenk ons zo uw zegen. Wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag? Wil ons veilig thuis brengen? Ook als we daar een stille en eenzame woning aantreffen. Wil ons bewaren ook als we deze week ons werk weer mogen doen. In de gezinnen of waar dan ook. De jongeren en de kinderen op school of in een studie. Heere, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Schenk ons uw genade en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 14 en 17 is onze slotzang. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht, o God. Schraag dat vermogen. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. 14 en 17 van Psalm 68. Vang mij binnen de hart en de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.